rondom die pitbox duizenden mensen de hele dag. Die stonden alleen maar om één keer een fotootje te kunnen maken. Of, ja, echt bizar. En op de grid ook. Ze moesten de mensen aan de kant duwen om die auto überhaupt op zijn plek te krijgen.
Nee. Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
De gekte rondom Verstappen op de Nürburgring. Het getouwtrek rondom het 12e team op de grid. En we blikken vooruit op de Grand Prix in Baku. Gaat Verstappen weer toeslaan? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woestenburg en coureur Jeroen Blekemolen. Ja, er was afgelopen weekend geen race, maar toch was er genoeg raceactie op de baan. Er was er nogal bepaalde gekte ergens in Duitsland, jongens. Wat is er gebeurd?
Ik heb geen idee.
Weet jij het? Nou ja, er was wel een race. Je zei net, Jeroen Blekemolen, coureur. Ja, ik was weer eens coureur, dus ja. Dat was leuk. Nee, fantastisch. Hè? Maxi natuurlijk niet als Frans Herman, maar gewoon als Max Verstappen mee kwam doen op de Nürburgring met een wedstrijd. De gekte was, ik heb zelf meegedaan, dus ik heb het van dichtbij mee mogen maken. Ja. Maar ja, echt een fantastisch weekend.
Maar vertel, waarom was hij daar?
Nou Max, we weten allemaal dat hij Formule 1 coureur is. Maar hij wil natuurlijk ook GT3 races gaan rijden. Hè? Ook op de Nürburgring. En daar heb je een licentie voor nodig. Dus hij moest dan echt examen doen. Hè? Hij moest theorie doen. Hij moest achter een instructeur aanrijden.
Nou, sterker nog, hij moest in een bus zitten met de andere mensen die permit wilden halen. En een rondje mee rijden, zeg maar. En dan gingen ze alles uitleggen. Nou, dit is deze bocht, dit is die bocht. Kijk naar het asfalt, ander asfalt.
De carousel, wil ik het allemaal.
Ja, de carousel kan je nemen of niet nemen. En, nou, allemaal dat soort dingen. En uiteindelijk ook met een instructeur rijden. Ja. Dat was meneer Gulden, die ik ook wel een beetje ken. Maar die vond het ook fantastisch natuurlijk.
Ja. Ik moest even terugdenken aan het jaar dat hij Formule 1 ging rijden. Toen had hij nog geen rijbewijs voor de openbare weg. Dus op een gegeven moment ging hij rijlessen volgen. Moest hij ook afrijden. Maar toen was hij al Formule 1 coureur. Dus dan heb je, dan stel ik me zo voor. Ik was er helaas niet bij. Ik had hem wel voorgesteld om een GoPro erop te hangen. Maar iedereen wilde dat, dus dat ging niet. Maar dan stel ik me inderdaad voor dat hij naast een instructeur zit. Die dan zegt van, vergeet je niet in je spiegel te kijken.
Ja,
dat is natuurlijk heel gek. Ik had hetzelfde. Ik was op mijn 16e ben ik gaan racen. Ja. En toen moest ik uiteindelijk afrijden. Dat is wel gefilmd voor tv.
Oh, ja.
Dus gelukkig ben ik geslaagd in één keer. Maar dat was natuurlijk met Max helemaal gek. Die reed gewoon Formule 1 zonder rijbewijs. En ja, daarom is dit ook wel een gekke situatie natuurlijk.
Ja, want Ralf Schumacher zei, het is eigenlijk een beetje gênant. Je bent viervoudig wereldkampioen en dan moet je nu je licentie gaan halen voor de Nürburgring. Eens of zeg je van?
Ik ben het er wel eigenlijk mee eens. Ook omdat hij al heeft laten zien dat hij zo belachelijk snel was met de GT3 auto waar hij al mee gereden heeft. Baanrecord meteen binnen 3 rondjes. Was echt ongelooflijk dat hij dat kon. Maar je hebt wel, de Nürburgring heeft wel zijn eigen regels. Het is echt gevaarlijk. Je hebt allemaal gele vlag situaties, code 60 situaties waar je dus niet harder dan 60 mag. Dat wordt allemaal gemeten met de GPS. Dus ik snap het ook wel weer. Aan de andere kant, Max is wel gewoon Max. Dus het is een beetje twijfelachtig. Maar het mooie was wel dat iedereen het fantastisch vond. Al die mensen die hier aan mee hebben gewerkt. Dus ook de mensen van de organisatie. Dat hij het gewoon ging doen. Hij heeft niet geklaagd. Hij heeft het gewoon helemaal doorlopen van A tot Z. En hij was gewoon in één keer een klein Maxje. Geen viervoudig wereldkampioen. Maar gewoon een normaal persoon. En dat siert hem wel.
Ja. Ook de mensen thuis vonden het fantastisch. Hè? Want de livestream die scoorde via één platform alleen al 1,3 miljoen views. Hè? En normaal hadden ze 50.000 geloof ik.
Daar was ik wel veel in beeld, moet ik zeggen.
Ja, dus de hype was wel giga.
Maar hoe ging dat al? Jij ging er vrijdag al heen. We hadden elkaar eventjes aan de telefoon. Je zei, het is wel ietsje drukker nu ik aankom bij het circuit. Dat merkte je overal al? Of?
Ja, niet normaal. Kijk, die NLS races die worden goed bezocht. Ja. Over het algemeen, want het is heel open. Je mag als toeschouwer gewoon op de grid lopen. Je kan iedereen zien. En daar rijden vaak bekende GT-coureurs mee.
Ja.
Maar geen Formule 1-coureurs natuurlijk. Misschien voormalig Formule 1-coureurs af en toe. Maar nu met aanrijden naar het circuit merkte je al dat het druk was. En toen ik daar eenmaal was, rondom die pitbox duizenden mensen de hele dag. Die stonden alleen maar om één keer een fotootje te kunnen maken. Of echt bizar. En op de grid ook. Ze moesten de mensen aan de kant duwen om die auto überhaupt op zijn plek te krijgen.
Nee joh, echt?
Ja, nou, als ze slim zijn, die mensen, dan gaan ze vast een kaartje kopen voor volgend jaar natuurlijk. Hè. 3 dagen hadden we gekeken.
Maar 4 dagen, donderdag tot en met zondag.
70, 75 euro, dan ben je klaar. Dat is goedkoper dan een Formule 1 weekend.
Absoluut, het is een fantastisch evenement. Ik heb het iets van 12 keer gedaan.
Ja.
En het is gewoon één groot feest. Ook naast de baan worden hele dorpen gebouwd met oude bankstellen en stellages om hoger te zitten. Dat je beter kan kijken, noem het maar op. Dus het is echt een event waar je graag wil zijn. En nu als Max daar mee gaat doen, en dat gaat hij. Ja. Dat is gewoon het plan. Dan wordt het... het is normaal 250.000 man die daarheen gaan. Dit gaat over de 300 dan.
Ja, want ze hadden voor dit evenement al 50.000 extra plekken neergezet. Dus dat was gewoon nog voor een NLS-race. Laat staan de 24 uur. Dat wordt een gekkenhuis. En je zei net al, voordat we begonnen aan de podcast, dan gaan ze misschien wel de 24 uur van Le Mans verslaan qua bezoekersaantal.
Ja, want die zitten meestal rond de 300.000. En bedenk maar, het is in de Eifel, het is niet ver van waar Max vandaan komt. Dus je pakt een Belgische club mee, je pakt ook wat Duitsers nog extra mee. Ja. En natuurlijk alle Nederlanders die daarheen willen. Dus en het is gewoon gaaf, het is een mooie beleving. En als hij meedoet, kijk, er kan van alles fout gaan. Die auto kan stuk gaan, je kan crashen, wat heel vaak gebeurt. Maar hij kan ook gewoon winnen. Dus je gaat gewoon echt zitten kijken naar een show van Verstappen met zijn teamgenoten natuurlijk. Dat wordt heel gaaf.
Ja, is dat ook een gevaar voor de Grand Prix van Zandvoort? Okay, dit is in mei, dat is natuurlijk wat later in het jaar. Maar toch, ja, qua prijsverhouding voor €70 zit je daar.
En dat... Volgens mij is Zandvoort al ongeveer uitverkocht, omdat het de laatste keer is. Ja. Dus dat gaat niet om. Maar ik denk dat als mensen over 2 weken bijvoorbeeld een weekendje denken van god, wat zullen we eens gaan doen? Dan kunnen ze ook al die kant op. Hè? Want dan heb je een 4-uursrace waar, dat vertelde jij net, Max waarschijnlijk ook deel gaat nemen. Maar ja, het zijn wel leuke tripjes even.
Ja, over 2 weken is hij er. Ja. En dan rijdt hij met de Ferrari waar hij al het rondrecord mee gezet heeft. En dan, je kan als je wil, je gaat aan die pitbox bij hem staan. Aan de achterkant, dan ga je hem sowieso zien. Dus als je hem wil zien, dan hij zal denken, blijf thuis. Want hij doet heel relaxed. Hij loopt daar ook gewoon echt relaxed in de ronde. Maar voor hem is het natuurlijk echt wel ingewikkeld. Hij moet alles plannen en goed regelen. Want anders dan komt hij niet eens op de startopstelling, zeg maar.
Ik vind het wel echt mooi dat hij dit ook gedaan heeft. Hè? Ook zonder voorkeursbehandeling of wat dan ook. Maar je ziet ook echt een liefhebber dan hè, in zo'n weekend.
Ja, absoluut. Nou, dat is ook de reden dat ik zelf daar uiteindelijk terecht kwam. Want ik wilde sowieso weer eens rijden daar. Maar toen hoorde ik dat hij ging rijden in een GT4. Dus ik ging meteen even met 2 teams, had ik contact. Ik wilde eigenlijk in dezelfde auto rijden. Ik wist niet dat zijn vermogen teruggeschroefd was.
Ah, ja.
Maar ik wilde heel graag gewoon zien. Ik heb echt niet de illusie dat ik ook maar in de buurt kom van zijn rondetijden. Maar ik wilde...
Maar toch even leuk om...
Ja. Nou, ik wilde gewoon zien hoe snel, hoe goed is hij dan. Dat hij de beste is, dat vind ik sowieso. Want als je ziet wat hij met die GT3-auto deed, dat was echt bizar. Dus met de GT4 is dat echt geen probleem. Maar ik wilde gewoon zien, waar sta je dan? Ja. Hoeveel sneller is hij dan?
Ja.
En hoe snel doet hij dat? En hoe constant rijdt hij? Dus dat was eigenlijk mijn insteek. Maar uiteindelijk
misschien maar goed ook dat je het niet gezien hebt, hè? Voor je ego.
Klopt. Nee, maar ik heb ook echt niet de illusie dat je in de buurt komt. Maar het was wel gewoon leuk om eens te meten van hoe ziet dat er dan uit?
Ja, en de reden dat ze dus die Cayman van hem gingen knijpen, weet je, dat vermogen gingen terugschroeven, was puur vanwege die licentie die hij moest halen?
Ja, dus hij had nog echt de B-permit, zoals ze dat officieel noemen. Ja. Dan mag je geen GT3 of ik reed uiteindelijk met een Porsche Cup-auto. Daar mag je er ook nog niet in rijden. Dan moet je de E-permit voor hebben. Die kreeg ik automatisch toen dit systeem ingesteld werd. Want toen had ik net die race gewonnen overal. Dus dan krijg je dat gewoon. Maar als je dat opnieuw moet halen, of als je dat moet halen, als je begint daar, dan moet je echt onderaan beginnen. Dus ik vond die wel flauw eigenlijk. Dat ze, want de andere auto's, die Caymans, hebben 425 pk. Hij had 300 pk. En je zag het bij de start, als je gekeken hebt.
Poef, meteen weg.
Dat was kansloos. Maar hij had ook heel goed gekwalificeerd. Het was nat. Dus dan zag je ook al zijn skills weer.
Ja, want sommigen zeiden van hij was 15 seconden langzamer dan de pole. Maar wat zegt dat? Kon je er iets aan uit afleiden? Of zeg je van, dat is...
Het is heel moeilijk meetbaar. Dat het snel was duidelijk. Die kwalificatie was wel echt goed. Want het waren moeilijke omstandigheden. Omdat de baan een beetje droger werd. Maar je hebt ook nog gele vlaggen. Dat moet allemaal op zijn plek vallen. En hij heeft alleen maar gereden de hele tijd. En hij was gewoon echt snel. Dat sowieso. En hij stond veel te ver naar voren eigenlijk met het vermogen wat hij had. Het GT4-veld is niet zo competitief als GT3.
Okay.
Maar niet dat voor hem een probleem zal zijn. Want GT3 heeft hij ook al laten zien dat hij natuurlijk binnen een paar ronden de snelste is. Dus... maar dat hij snel was, dat is duidelijk.
Ja. Ik dacht dat hij ook nog zondag een race moest rijden. Maar er waren issues met die auto, begreep ik.
Ja, officieel moet hij in 2 auto's 2 resultaten laten zien. Ja. Dus hij dacht, ik schrijf mezelf op 2 auto's in.
Mm-hmm.
En die Chris Lulham, die reed op de andere auto. Ja. Begon niet de training, maar die auto ging stuk. Dus die auto heeft nooit de race kunnen rijden. Dus had hij uiteindelijk, hij moest 14 ronden rijden sowieso op 1 auto. Dat is de regel. En dan moet die auto eigenlijk ook nog finishen of 75% van de afstand rijden.
Yeah.
Hij hoeft niet helemaal te finishen dus. Dus dat heeft hij toen gedaan. Maar die andere auto, daar zou hij dan maar 1 ronde op hoeven rijden. Dan is hij geclasseerd als het ware op die auto. En dan heeft hij nog een resultaat. Dat had hij niet. Want dan heeft de organisatie gezegd, een heel comité van de DMSB. We zijn overtuigd. Je hebt zoveel gedaan ervoor en hij deed natuurlijk gewoon goed. Dus toen hebben ze het gelaten.
Ja. Ja. Maar je zei zaterdag ook nog even, hadden we nog even contact, zei van, het was wel tricky. Er vlogen hier en daar best wel wat coureurs af. Dus niet echt de meest ideale omstandigheden om je papiertje te halen, zeg.
Nee, nou, hij had al in die kwalificatie moeilijke omstandigheden. En je hebt echt weinig grip. Nou, zo'n GT4-auto wel vrij makkelijk. Er zitten heel veel hulpmiddelen op. Die zet hij waarschijnlijk ook nog uit, maar met de ABS en ESP en zo.
Oké, dat heb je daar nog wel op in die vier.
Ja, dat zijn eigenlijk, die liggen wat dichter bij straatauto's. Ja. En die raceauto's op een natte baan daar zijn echt moeilijk. De GT3-auto's, daar heb je veel downforce. Die liggen laag, dus die gaan ook echt drijven. Maar tijdens de wedstrijd, toen was Max er net uit volgens mij. Toen reed ik, toen was het echt, het ging zo hard regenen. En dat was gewoon niet te doen. Als je dan op slicks rijdt, zeker met die snelle auto's. Je gaat ook ergens heel steil naar beneden. Ja, daar was de auto gewoon drijvend, ging ik naar beneden. En ik zag links en rechts de auto's de muur in vliegen.
Jij dacht,
je kan niks meer doen. Dus ik nog een beetje gas, een beetje rem, een beetje sturen. Maar ja, je moet maar net een keer grip krijgen weer. En dat ging met 50, hè, dus niet zo dat je denkt van ik ga verongelukken hier. Ja. Maar je wil niet die auto in de muur zetten. Dus ik heb wel in die ronde, of in die twee ronden dat het eigenlijk was, wel 10 auto's de muur in zien gaan. Dus het was echt
bizar. Zo, dan zit je ook lekker achter het stuur. Ja.
Nee, een jaartje ouder geworden weer.
En zondag zou je dus zelf ook moeten racen, maar toen ging het mis met een teamgenoot.
Ja, die kwam echt, die ging echt keihard. Hij had ook allemaal groene sectortijden, zag ik, in die ronde. Dus hij was bezig met, je wil toch altijd even zo'n rondje neerzetten dat je kan zeggen, hey, kijk, dit heb ik gereden. En toen kwam hij ergens aan bij een langzame bocht. En hij remde gewoon veel te laat. En dan reed een GT4, dus eigenlijk zo'n auto waar Max mee reed. En Cayman ook. En dat was echt een amateur. Dus die remde heel erg vroeg. En die kon hij gewoon niet meer ontwijken. Ja. En je hebt ook geen ruimte. En zo'n man rijdt dan vaak, is een amateur, rijdt in het midden van de baan. Niet gewoon op de lijn. Die ziet ook niet in zijn spiegel dat er nog eentje te laat remt. Hè? Want als je echt aan bent, dan kijk je in je spiegel en dan stuur je opzij. Maar dat was te laat. Ja. Dus toen was het over.
Ja, zonde. Maar goed, Max volgend jaar aan de start van de 24 uur van de Nürburgring. Jij ook?
Ik zal niet zomaar tegen hem rijden dan. Ik zal meer eerder in wat ik nu reed in de cupklasse of in een GT4 terechtkomen. Maar het is natuurlijk super als hij meedoet. Ja. Het is ook nog tussen twee Formule 1 weekenden in. Dus kalendertechnisch kan het.
Dat vraag ik me wel even af. Van hoe gaat men daarbij Red Bull mee om? We weten dat Max een passie heeft voor lange afstandsracen, ook voor simracen. Vorig jaar heeft hij al een keer een simrace gedaan in het weekend van de Grand Prix van Hongarije, meen ik. Dat Helmut Marko hem ook op de vinger stikt. Van focus in zo'n weekend wel even op de Formule 1. Maar ja, hij mag nu 24 uur races en dergelijke gaan rijden. Wat vindt men daar bij Red Bull van?
Ja, goed, er is veel gebeurd. Hè? Ik denk dat ze daar een nieuwe clausule in het contract hebben gemaakt. En het was natuurlijk echt zo dat Max bezig was om te kijken, om zich heen te kijken. Misschien Mercedes of niet. Er zijn echt wel gesprekken geweest. En dit was denk ik een goede manier om bij Red Bull te zeggen, dat wil ik ook gewoon doen. En zeg het maar, ja of nee.
Ja, ik vraag me dan ook af hoe Max dan gaat rijden. Stel, je hebt een 24 uur race en het weekend daarna weer een Formule 1 race. Ga je dan all-in? Of doe je dat, weet je, voetballers hebben ook vaak in de contract staan, hè, dat ze in de vrije tijd niet mogen skiën bijvoorbeeld. Of als ze gaan skiën, dan doen ze het heel voorzichtig. Neem je risico's dan of rij je dan wel op safe?
Nee, die neemt risico's. En de Nürburgring is een race waar je risico's moet nemen, want je hebt geen safety car, de baan is te lang. Dus als er iets gebeurt en een vangrail moet gemaakt worden, dan heb je een stukje waar je 60 moet rijden. Dus rij met 60 langs de bouwstellen, zoals ze dat natuurlijk in het echt noemen. Dus alles wat je wint is gewonnen, ook in het verkeer. En je rijdt er rijdt ook een Dacia mee, ieder jaar.
Ja.
Vroeger had je de Opel Manta, maar die rijden bijvoorbeeld 140 op een stuk achterop, waar je omhoog gaat, net naar een stuk waar Niki Lauda gecrashed is ooit. En dan rij je met zo'n GT3-auto 270. De nacht, in de mist, in de regen. Dat zie je bijna niet. Dus het is, en daar moet je snel maar ook voorbij. 3 seconden verloren is 3 seconden verloren. Dus het... Ja, je moet risico nemen.
Het is
Nürburgring is all-in en het is echt gekke werk.
Ja. Maar stel dat je in de Formule 1 bovenaan staat in het kampioenschap, of in een hevige strijd bent verwikkeld om de punten, om de miljoenen eigenlijk. En er komt even 24 uur race tussendoor.
Ja, misschien heeft hij niet het vertrouwen erin dat hij volgend jaar meedoet voor het kampioenschap. Weet ik ook niet. Maar kijk, als je ook tijdens zo'n Formule 1 weekend een 24 uur race gaat doen en 's nachts nog even een paar stintjes doet, Dan kan dit ook
wel. Maar vorig jaar was er al wat gezeur na afloop. Hè, omdat het geloof ik in Hongarije wat minder ging. Of in ieder geval. En dan zeiden ze al van, zou het een met het ander te maken hebben?
Ja, maar op Imola daarvoor, toen reed hij ook een 24 uur race, toen won hij.
Ja, nee, dat klopt.
Dus toen zei hij tegen iedereen van jongens, ik weet niet wat jullie moeilijk
van mij mag hij hoor. Alleen ik ben vooral benieuwd hoe men daar bij Red Bull mee omgaat. Ik neem aan dat ze dan met samengeknepen billen naar die 24 uur race gaan kijken met z'n allen.
Ja, maar hij is gewoon de baas. Het maakt hem niet uit en hij wil het gewoon doen. En het, omdat hij het wil en omdat hij zich daar goed bij voelt, presteert hij zeker niet minder de week daarna.
Nou, voordat we zo meteen gaan vooruitblikken op de Grand Prix in Baku, eerst nog drie stellingen. Zijn jullie er klaar voor?
Zeker.
De eerste. Hoe voller de grid, hoe beter. Laat de 12e team maar komen.
Ja, een volle grid is wel mooi. En een 12e team zou ik ook mooi vinden. Of een 13e team. Wordt wel krap hè, bij sommige circuits. Alleen het is niet zo wat dat ieder team zomaar een verrijking zou zijn. Het moet natuurlijk wel toegevoegde waarde hebben. En dat is ook het argument van de huidige teams. Hè? Van, ook met de toetreding van Cadillac deden ze al moeilijk. Hè? Van wat voegt het toe? Ook omdat ze natuurlijk de tv-gelden dan moeten verdelen met meer teams. Alleen als een team echt wat te brengen heeft en de sport kan verrijken. Bijvoorbeeld waarover gespeculeerd is een team uit China. Ja, dan is dat een zegen voor de sport, denk ik.
Ja, absoluut. Ik zie liever meer auto's dan minder. En inderdaad, je moet er serieus mee omgaan. Ik zie het niet als reëel dat dat de grid heel groot wordt. Maar ja, ik begon Formule 1 te kijken in de jaren 80 en jaren 90. Pre-qualifying. En het was fantastisch. En je had ook complete missers. Pacific Grand Prix. Mastercard. Wat had je nog? Lola Mastercard. 40. Je had zoveel teams die meteen sneuvelden. En dat kan ook niet meer, dat hoort niet bij deze tijd. Maar het was wel gewoon mooi. En je had ook rijders die de kans kregen. En rijders ook daardoor afvielen, want die konden niks laten zien omdat die auto zo slecht was. Maar ook rijders die opvielen. Dus nee, ik ben er 100% voor.
Okay,
kwalificeren wordt nog wel een dingetje dan. Hoor. Op korte baantjes, Hongarije of zo. En je hebt weer vier auto's extra erbij.
En dan moet je misschien een soort van tweedelige kwali doen. Dus,
of juist niet.
Een A en een B. Ja, of juist niet. Ja, voor ons is het op zich nog interessanter. Ja. Maar dan kun je wel sneuvelen door de pech van het verkeer.
Ja. Ja, of net zoals vroeger, die one lap qualifying, dat vond ik fantastisch.
Was rondje. Ook leuk, ja.
Okay, je kon pech hebben dat het net regende aan het begin en droog was op het eind.
Ah, Jos in de Minardi in Magny-Cours stond die eerste.
Ja.
Was wel de vrijdag en zaterdag stond het andersom.
Klopt, maar
dat was ook wel een mooi systeem.
Ja. De volgende, zonder sim-achtergrond kun je het vergeten in de Formule 1.
In ieder geval, eens eigenlijk. Je ziet wel dat alle coureurs die nu opkomen, dat die een sim-achtergrond hebben naast het karten. En ik kan me herinneren, voor mij was het Raikkonen die zei, ja, dat vind ik helemaal niks. Maar op een gegeven moment red je dat gewoon niet meer, want het sim is zo belangrijk geworden. En ook als jonge jongen, je leert natuurlijk ook een hoop. Hè? De kinderen van nu die groeien op met PlayStations en met racen. Ja. Het is amusement, maar uiteindelijk steken er ook wel iets van op.
Jeroen?
Ja, helaas moet ik ook zeggen. Ja,
je bent geen voorstander.
Ja. Ik vind sim helemaal niet leuk.
Nee.
Ik kan er ook niks van. Maar ik zie wel het verschil. Wij moesten alles doen wat je eruit kon halen om richting de Formule 1 te gaan. Toen had je nog geen sim. Dus dat deed je op andere vlakken. Sponsors zoeken. Je team op de rit krijgen. Je hoofdmonteur helemaal in de watten leggen. Of wat dan ook. Je moest alles doen. Maar nu is dat simmen hoort nu ook bij dat alles doen. En daar kan je heel veel tijd in steken. En dan kan je ook echt wel wat van opsteken. Of heel veel zelfs.
Ja, sowieso zie je dat wel bij de nieuwe generatie. Hè? Maar je had laatst nog een stuk geschreven met Ocon. Hè? Die is ook buiten zijn race ook alleen maar bezig met auto's. Hè? Dat is niet à la Hamilton die dan op een catwalk gaat rondlopen. Maar
nee, dat is denk ik het verschil. Hè? Je hebt de Formule 1 coureurs, de oude garde. Dat zijn echt professionals. Die rijden. Ja, ze vinden het ook leuk. Maar het is ook vooral een vak. En je hebt de nieuwe generatie. En die zijn helemaal lijp van racen. En die doen het ook in hun vrije tijd. Met of het nou Max is of Bortoleto of Norris, maar ook Ocon. En die vertelde inderdaad dat hij zijn vader is garagehouder. Hè?
Ja.
En dat hij veel nog in de garage sleutelt met zijn vader aan. Hij had nu weer een racebuggy opgeknapt. En met allerlei technische uitdagingen. En dan vindt hij het mooi dat hij dat kan oplossen. En dus ze stralen wel passie uit, zeg maar. En dat vind ik wel mooi.
Ja, helemaal eens. Nou, de derde. De FIA had de straf van Sainz nooit moeten terugdraaien.
Ja, eens.
Ja, ik ook wel. Ja. Het is een hele rare situatie natuurlijk.
Ja.
Ik vind op zich wel, de straf is genomen. De straf was er toch al die 10 seconden.
Of nog even, 10 seconden was tijdens de Grand Prix van Nederland. Ja. Met Lawson en Sainz.
Aan de andere kant, ze hebben nu die punten teruggedraaid. En als hij daarvoor wordt gestraft, uiteindelijk een keer dat hij een race niet mee kan doen, dan heeft hij nu mazzel. Maar het is, ze hadden toen meteen een beslissing moeten nemen. Ja. Wat ze toen niet deden, ze wilden niet eens naar hem luisteren toen, op die zondag.
Nee, ja. En inmiddels zijn we weer een race verder. Monza gehad. Ja. En dan gaan we richting Baku. En dan ineens wordt het... Ja, dat voelt een beetje...
Ja, daarom. Het is qua proces klopt het niet. Want het wordt een rommeltje. Als je een straf oplegt, dan moet je daarbij blijven. En niet marchanderen. En bovendien ben ik het vind ik eigenlijk dat Sainz hem had moeten houden, die straf. Omdat hij natuurlijk in Monza ging hij wel in de fout. Mijn inziens was... Hij plaatste een inhaalactie bij Beerman. En stuurde hem daarna veel te agressief naar binnen. Waardoor ze elkaar raakten. Beerman kreeg daardoor een tijdstraf en twee strafpunten. Waar ik helemaal niks van begreep. En eigenlijk die strafpunten hadden eigenlijk voor Sainz moeten zijn, wat mij betreft.
Jeroen?
En ik weet dat ze dat niet meenemen, maar...
Maar het zijn natuurlijk losstaande incidenten.
Ja, precies, ja.
Het probleem is nu dat je opent weer een deur voor Berman. Die kan nu ook gaan zeggen, ja maar jongens, wat is dit nou voor onzin? Wat hebben jullie op Zandvoort gedaan? Als er bij Max iets gebeurt, die gaat ook meteen naar boven. En die staat meteen van, toen kon het wel. Wat is het probleem? Dus als je dan gaat analyseren. Dus het opent een deur die je eigenlijk niet moet openen.
Ja, en ik vind dat Berman is bijvoorbeeld bij dat laatste incident is hij echt wel... een slachtoffer van de verkeerde beslissing. Hè? Omdat hij heeft nu 10 strafpunten. Ja, het kan hem zomaar een race kosten. Ten onrechte. Ja. Dan zou ik, als ik hem was, zou ik nu ook verhaal gaan halen. En dat is eigenlijk wat jij ook bedoelde. Het kan echt een beetje een precedentwerking hebben.
Ja, dat
en een rommeltje worden.
Ja.
En straf is een straf. Gewoon. En als er een verkeerde beslissing is, ja, jammer dan. Maar we gaan wel door.
Wat geen straf is... is racen bij Blekenmolen Karpen.
Wat een leuk bruggetje.
Want Jeroen, we hebben weer een prijsvraag. Wat kunnen onze luisteraars en kijkers winnen?
Ja, ik ga meteen vanuit hier door naar de kartbaan.
Oh, kijk. Een
beetje oefenen. Maar je kan komen karten in Delft of Amsterdam. Delft elektrische karts tegenwoordig ook. En we gaan eens kijken wie er sneller is, maar ik ga vast oefenen.
Kijk, mooi, mooi, mooi. Nou, vorige week hadden we de prijsvraag... wie heeft de meeste overwinningen ooit gehaald in Baku? Nou jongens, dat is natuurlijk...
Ja, mijn grote held.
Ja,
jullie grote
Perez.
Held.
Perez.
Helemaal goed. Nou, na een loting is de winnaar geworden. Hanneke Goedhart, gefeliciteerd. Jij gaat binnenkort ofwel elektrisch rijden in Delft... of old-fashioned in Amsterdam. Veel plezier alvast. En de prijsvraag van deze week is... dat is een beetje een Wikipedia-vraagje... Hoe groot is de vlag die wappert in Baku? Kleine hint, het is de grootste vlag ter wereld. Nou, mail je antwoord naar podcast@formule1.nl. Nogmaals naar podcast@formule1.nl. Dan gaan we nu naar het meest opvallende bericht van formule1.nl. En dat is, Verstappen moet tijdig naar Ferrari. Hij zou een sensationeel duo gaan vormen met Hamilton. Aldus Eddie Irvine. Nou jongens, dat is nog wel. Dat zou wel mooi zijn, maar zou het ook gebeuren?
Dat gebeurt natuurlijk niet. Hamilton is al lang de laan uit als Verstappen überhaupt al gaat overwegen of die naar Ferrari wil. Dus die gaat niet gebeuren. Maar die Irvine heeft altijd wel mooie opmerkingen.
Ja, hij zei wel van, mocht hij het ooit doen, hoop ik wel dat hij het een beetje op tijd doet. Hij vindt zelf Hamilton een beetje te laat naar Ferrari te gaan. Hij verwacht wel dat als Verstappen dat doet, dat hij een beetje zo'nzelfde effect kan creëren als Schumacher. Dat dan ook allemaal grote mensen ook ineens allemaal daar willen werken. Die willen allemaal met Max werken bij Ferrari.
Dat dachten ze bij Hamilton ook natuurlijk.
Ja, maar die is te laat. Dat is eigenlijk wel de logische verklaring. En Verstappen is natuurlijk nu nog verder van te laat. Maar die gaat ook niet nog, dat zegt hij zo, nog niet 10 jaar door in de Formule 1. Getuige ook de Nürburgring wat hij aan het doen is. Dus, maar hij gaat natuurlijk gewoon nog 1 dik contract sluiten ergens. En dat is zomaar niet bij Red Bull. En dat zou zomaar Ferrari kunnen zijn als ze goed genoeg zijn.
Ja, maar ik denk niet dat ze bij Verstappen heel vatbaar zijn voor het merk. En dat ze weer eerder natuurlijk gewoon gaan voor de willende auto. Toch, dat is toch
dat denk ik ook. En een line-up Verstappen Hamilton, dat zie ik ook om andere redenen niet echt werken. Iets met karakters.
Ja. Ja. Inderdaad.
Dat denk ik ook niet.
Leclerc zou prima zijn.
Ja,
overigens, denk ik.
Ja precies.
Ja. Ja. Oké, dan gaan we naar de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Ik vind het altijd wel een leuke race. Leuke baan. Lange rechte stukken. Dan we kronkelen door het oude centrum met een kasteeltje.
Ja, er zijn een paar dingen die me tegenstaan. Dat is het land. Het is toch een beetje een dictatuur. Maar goed, dat heeft niks met de race te maken. Maar het lange rechte stuk. Een lange rechte stuk is leuk. Maar dit is 2,2 kilometer. Dat vind ik echt nergens op slaan. En dan zouden ze eigenlijk gewoon in ieder geval één of twee chicanes in moeten leggen of wat dan ook.
Jeroen, hij krijgt pijn in zijn oren. Wat? Chicanes? Nee. Of zeg je van, ik ben het eens met
Het rechtstuk is wel heel lang. En het is ook het racen wordt er ook een beetje ingewikkeld door. Want hoe lang maak je de DRS? Die is natuurlijk vrij kort in verhouding tot het rechte stuk. Ja. Want anders rij je elkaar sowieso. Dan rij je 5 man voorbij. Maar als je nu slim bent, kan je nog steeds. Je kan er heel erg mee spelen. Dus het is wel strategisch gezien moet je wat meer nadenken. Ja. Ja. Maar we hebben ook Max Verstappen met zijn klapband gezien daar. Dat is ook het gevaar. Hè? Want het gaat hard en lang hard. En zo'n band zet dan uit.
Ja.
Dus het is niet ongevaarlijk ook. Maar ik vind op zich het circuit zelf ook door die oude stad heen en zo. Ik heb er zelf met GT-auto's mogen racen.
Oh, gaaf.
En best wel, wel echt heel mooi.
Ja, dat stuk door de oude stad is natuurlijk wel leuk. Hè? Als je daar zo naar binnen draait en die smalle
waar de Claire eraf ging in de qualifying.
I am stupid.
Maar dat was natuurlijk, daar kan één auto doorheen.
Ja, dat is gelijk. Maar als je zo opsomt inderdaad, zijn er best wel wat klappers geweest natuurlijk. Inderdaad. Van Leclerc, Verstappen met die klapband. We hebben natuurlijk gehad Verstappen en Ricciardo die op elkaar klapten. Weet je, ook op dat lange rechtstuk.
Wat weet je dat goed? Heb je er een stukje van geschreven?
Ja, misschien.
Ja, maar die bocht 1 is natuurlijk heel tricky. Dat is gewoon zeker niet. Ook bij de start, dat hebben we ook al gezien. Dat Hamilton rechtdoor ging en zo. Maar...
Jij deed de setting niet goed, hè? Met opwarmen.
Ja, dus even een foutje. En je ziet ook in de Formule 2 altijd fout gaan. Die rijden ook weer dit weekend. Dus er komt veel actie.
Natuurlijk ook gehad met zomaar uit mijn hoofd Vettel en Hamilton. Weet je nog, achter de safety car. En dat op een gegeven moment gaf hij een breaktest. En Vettel...
bizar dat Vettel daar nooit gezeur mee heeft gekregen. Want die reed wel gewoon bewust.
Gewoon
en we hebben het eerder gezien. Dit jaar hebben we het er veel over gehad. Ja. Maar dat ook met Max. Maar die heeft nog wel gezeur ervan gekregen. Maar Vettel, die kwam er mee.
Grosjean hebben we nog gehad.
Fantastisch. Ja, wat was die wel, ja.
Reden achter de safety car, hij vloog eraf en hij zei, het was Ericsson.
Ja, ik werd geraakt. Ja. Dat zag je heel mooi in beeld. Er was helemaal niemand in de buurt.
Ja, heerlijk. Dus kortom, we kunnen ons wel weer opmaken voor een mooi weekend vol met actie. Crashes, dingen, ja.
Ja, en het kampioenschap kan al beslist worden. Constructeurskampioenschap. McLaren ligt zo ver voor. Dus als ze 9 punten pakken op Ferrari, dan is die titel al binnen. En daar sta je eigenlijk niet bij stil, hè. Maar ze hebben natuurlijk... de meeste races gewonnen natuurlijk bij McLaren, maar in de posities erachter wisselt het voortdurend. Dus daardoor zijn ze alleen maar per saldo uitgelopen. Maar dat het nu al beslist kan worden, dat zou ook een record kunnen zijn.
Ik wou net zeggen, zo'n record aantal punten worden dit. Ja. Waarschijnlijk voor een team ooit.
En nog nooit zo vroeg een constructeurstitel binnengehaald. En wij zijn van de media zijn we natuurlijk altijd gefocust op de rijderstitels wat meer. Dus dat gaat dan wel even door en die strijd blijft. Alleen dat dit al zo vroeg beslist is.
Ja, dat is natuurlijk het hele verschil met het. Kijk, normaal was het natuurlijk, als je kijkt naar Red Bull, dan was het Max in zijn uppie die alle punten bijna behaalde. En als je het nu natuurlijk vaak 1-2 keer hebt, dan loopt het snel op.
Ja.
Over Max gesproken, kunnen we nog wat vuurlijk verwachten van hem? Want natuurlijk, in Zandvoort ging het al beter, Monza ging het perfect. Denk je dat die lijn kan worden voortgezet? Zelf gaf hij al aan van je kunt niet verwachten dat we elke race gaan winnen. Maar voorgaande races was het van als we gingen kijken wie staat er 1-2, is het McLaren? Welke volgorde moeten we maar even zien? Maar moeten we weer rekening gaan houden met Max dit weekend?
Ja, ik ben wel benieuwd. Het is gewoon eigenlijk niet te voorspellen. Nee. Dit is gewoon... Monza was zo raar ineens. En mooi, maar en dit heeft natuurlijk het lange rechte stuk. En Monza ook lange rechte stuk. Ja. Dus ergens kan je het wel vergelijken. Aan de andere kant, je hebt ook heel veel langzame bochten... waar de Red Bull zeker niet goed genoeg is. Dus ik denk wel dat hij het een stuk moeilijker heeft. Hij was in Monza zoveel beter dat je ook kan afvragen... kan hij dan misschien in de kwalificatie toch een of ander gek rondje neerzetten... dat hij er weer staat en dat hij alles naar zich toe weet te trekken.
Ja. Ja, Monza was natuurlijk is een heel specifiek circuit. Maar dat is dit eigenlijk ook, hè? Met dat lange rechte stuk en die kleine, op die langzame bochten. Alleen, ik vraag me ook al bij Monza van... aan de ene kant was natuurlijk Max en Red Bull heel goed, hè? Met de setup. Ze hadden wat aan de vloer gedaan, hè? De specifieke vleugel meegenomen... Maar hebben ze bij McLaren ook niet een steekje laten vallen op meerdere? Want ik had eerlijk gezegd wel gedacht dat ondanks dat Red Bull goed voor de dag zou komen, dat ze het toch hadden moeten afleggen of zouden moeten afleggen tegen McLaren. Zeker gezien het surplus aan snelheid wat ze eigenlijk het hele seizoen al laten zien. En dat was ineens weg. Ik denk,
misschien verkeerde downforce pakket gekozen
dat
voor
Monza.
Ze waren echt te langzaam op het rechte stuk.
Ja. Dus als zij de zaken weer op orde hebben, dan zou je toch zeggen dat McLaren ook nu weer bovenliggende partijen moet zijn.
Ja, Baku is wel moeilijk. Want je hebt natuurlijk en het lange rechtstuk, maar je wil ook veel downforce hebben.
Ja,
en daar weer niet.
Lastige mix.
Daar moet je echt kiezen. Dat is misschien een beetje wat we op Spa zagen. Hè? Dat teams ook moesten kiezen.
Ja.
Dat geldt voor dit circuit ook wel. Ja. Of Silverstone hebben we dat bij Red Bull natuurlijk ook gezien.
Wat zal het nog voor impact kunnen hebben op het kampioenschap? Ik bedoel, het ging natuurlijk vooral tussen Norris en Piastri. Maar stel, Max kan ze nu weer steeds vaker gaan mengen in de strijd om de, ja, om de winst, zeg maar. Dan kijk je als Norris of Piastri ook wel in je, over je schouder van, nou kom maar dan, want ik moet wel minimaal tweede worden. Of werkt dat zo niet?
Nou, ik denk als Max, stel Max wint, dan zal de spanning bij McLaren wel toenemen, denk ik. En misschien niet in eerste instantie meteen dat ze bang zijn dat ze het kampioenschap verliezen. Maar weet je, Norris maakt zich sowieso wel snel zenuwachtig. Ja, ben benieuwd. Je voelt toch altijd wel bij McLaren ook wel een zekere vrees voor Verstappen, nog steeds. En hij kan natuurlijk van invloed zijn op de titelstrijd tussen Norris en Piastri. Maar goed, als hij twee keer wint en Norris en Piastri rammen elkaar ook nog een keer van de baan. Maar goed, dat is wishful thinking, denk ik.
Ja, die zie ik ook niet gebeuren. Nee. Maar nou ja, het zou wel bizar zijn als ze het nu weten om te draaien. Wat vorig jaar andersom was.
Ja,
dat
klopt.
Het niet meer liep. Ja. Dat ze nu in één keer wel weer naar zich toe trekken. Ja. Maar of dat zo is, ja, dat moeten we echt gaan afwachten.
Nee, maar misschien kan het wel van invloed zijn in die zin dat ze bij McLaren dan op een gegeven moment wel wat eerder een keuze gaan maken voor een eerste rijder. En dat ze wat minder gaan. Dat ze het wat minder aan de coureurs zelf laten. Voor zover ze dat nog doen.
Ja, precies.
Ja, ik ben ook vooral benieuwd naar Piastri. De afgelopen keer in Monza. Die zou ook wel wat iets giftiger zijn, denk ik, dit weekend. Dat hij denkt van zo, mooi dat ik nu voor Norris sta. En,
ik had die brief had ik wel even willen zien, moet ik zeggen.
En ook het gesprek met Mark Webber had ik wel willen meeluisteren. Ja. Want die gaat ook echt zeggen, hey, we moeten nu een stapje omhoog doen. We moeten nu er tegenin. Dus ze gaan wel vol gewapend, zeg maar, naar Baku.
Ja, dat denk ik ook. En ook natuurlijk de rest van het jaar. Dat wordt ook,
Ja, maar Norris, voor degene die luisteren en die denkt, waar gaat het over? Die moest natuurlijk die kreeg zijn positie eigenlijk terug, hè?
Vanwege een slechte pitstop?
Ja, een slechte pitstop. Piastri kwam aan de leiding. Ja. En Piastri moest op de rem om Norris weer langs zij te laten. Alleen, ik ben toch benieuwd, want Webber kan best een opgewonden standje zijn. Die heeft natuurlijk na afloop ook met Piastri gesproken. Wat ze dan samen dan hebben afgesproken. Ik kan me niet voorstellen dat het een gesprek is geweest in de trant van, nou ja, dit was de afspraak met het team. Je hebt het goed gedaan, jongen. Ik weet wel zeker dat Webber hem op zijn nummer heeft gezet.
Ja, dit gaan we anders doen in de toekomst. Ja. En zeker nu we naar het einde gaan van het kampioenschap.
Ja.
Ja, ik verwacht ook wel dat die strijd wat feller gaat worden nu tussen die twee. Dat Piastri denkt van, dat had ik niet moeten doen.
Nee, want het was in Monza natuurlijk het hele weekend eigenlijk al. Ook in de kwalificatie al, dat hij Norris hielp. Of moest helpen. Maar hij deed het in ieder geval. Dus moet ook een keer klaar zijn met cadeautjes gedaan, geven. Trouwens.
Wat zeg je? Die had ik niet gedaan in de kwalificatie.
Nee.
Lekker als hij eruit ligt in Q2.
Maar daarom begrijp
dat
ik het ook
dingen.
Niet.
Dus, ja, ik,
het is geen sociale instelling, toch?
Dat lijkt me niet. Ja. Er is misschien maar één kans dat je kampioen kan worden. En dat is nu. Geen idee hoe het volgend jaar is met die nieuwe regels. Dus
ja,
kortom, we kunnen eens opmaken voor een heel mooi en spannend weekend in Baku. Nou jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. En tot volgende week. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En voor het laatste nieuws tijdens de Grand Prix van Baku. Lees natuurlijk alles op formule1.nl. Hoi hoi.